Ja. Het zijn ook kleine dingetjes als je een vraag krijgt van een manager of van een medewerker. Vind je het dan leuk om het antwoord te geven of niet? Nou, heel vaak moet je het antwoord helemaal niet geven. Je moet zeggen, wat denk je eigenlijk zelf? Welke opties zie je? Wat zijn in de voren? Je moet mensen aanzetten om die verantwoordelijkheid te nemen. Ja. Want anders, ja, dan komen mijn kinderen iedere keer naar papa. Hoe moet dit, hoe moet dat? Ja, ja. Wat denk je zelf? Ja. Dus als je ook echt een bedrijf wil wat schaalbaar is, waar mensen meer verantwoordelijkheid kunnen nemen, meer kunnen groeien, dan moet je ze ook aanzetten. Maar dat betekent misschien dat ze vandaag die vraag hebben en eigenlijk vandaag het antwoord nodig hadden. Dan zegt, nou ja, kom morgen maar terug. Ja, kan je er vanavond even over nadenken. Dus het zijn ook kleine handigheidjes die je moet leren om ook het geduld te hebben om iemand dan gewoon even terug te sturen, te helpen bij het vinden van een antwoord. Terwijl jij soms al weet, ja, tuurlijk, het is A.
Je luistert naar een nieuwe aflevering van VTalks. De podcast waarin de vier ondernemers van Voxer met elkaar en gasten in gesprek gaan over inspirerende, prikkelende en actuele thema's. Met dit keer in de studio
Tim, Jan, Jaap en Quinten. Welkom allemaal.
Dankjewel, Jortijn.
Dank je.
En Quint, ja, nieuw gezicht. Dus stel jezelf even voor als je wil.
Ja, Quinten Schevenels. Ondernemer, investeerder, CEO geweest van een aantal techbedrijven. En schrijver van het boek Suits en Hoodies en de podcastserie. Veel met technologie dingen doe ik. Ik ben ook commissaris bij een aantal wat grotere technologiebedrijven. En mijn leven bestaat eruit, zeg ik altijd, om ondernemers te helpen. En dat klinkt soft. In de praktijk is dat niet zo heel erg soft.
Oké, interessant. Ja, en we gaan het met jou hebben over van lijden naar lijden met lange ei en korte ei.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd wat jouw visie daarop is. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, starten we natuurlijk weer met de supersnelle stellingen. En Quint, we beginnen dan bij jou. Ben je er klaar voor?
Zeker.
En de eerste is, het succes van een ondernemer moet worden gemeten aan hun persoonlijke geluk, niet aan hun zakelijke prestaties.
Nee, zakelijke prestaties.
Oké, dus oneens. Even kijken. De beste leiders zijn degene die hun persoonlijke uitdagingen en lijden openlijk delen met hun team.
Nee.
En echte ondernemers herkennen geen werk-leven balans. Hun werk is hun leven.
Nee.
Oké. Wil je er nog eentje toelichten?
Nee, je moet.
Ik wil er niet in de zin van dat ik erop terug wil komen.
Nee, precies.
Nee, dat niet. Ik denk dat je even, volgens mij was dat de eerste stelling over persoonlijk geluk, zakelijk succes.
Ja.
Kijk, uiteindelijk is natuurlijk je persoonlijk geluk en dat je gewoon lekker voelt, noem maar op. Dat is in het leven heel erg belangrijk.
Ja.
Maar als je ondernemer bent, bezig bent met een onderneming, ja, dat is zaken doen, dan is toch het succes is meer dat bedrijf succesvol is. En je kan een hele succesvolle ondernemer zijn en heel ongelukkig. Nou, daar zou ik persoonlijk niet voor kiezen. Maar zakelijk succes, ja, als ondernemer, dat meet je echt wel af aan het succes van het bedrijf dat je runt.
Ja, nou, precies.
En ik weet dat hij er maar één mag toelichten, maar mag ik toch nog ook wat horen over de tweede?
Ja.
Volgens mij ging dat over de beste leiders zijn die
degene die hun persoonlijke uitdagingen en lijden openlijk delen met hun team.
Daar zei je echt heel, heel snel nee.
Ja.
Zou je die willen toelichten?
Ja, dus ik wil daar zeker niet mee zeggen dat je dat helemaal niet moet doen of nooit moet doen. Maar je moet daar wel selectief in zijn. En dat is denk ik ook een beetje bij een leider, bij een CEO, bij een ondernemer is dat ook vaak het lastige. Dat je best wel alleen bent met hele grote, moeilijke, complexe vragen en onzekerheden. Maar het is ook een beetje je rol dat je zeg maar in wat moeilijkere tijden, dat je toch beetje de angst van mensen absorbeert en ze een soort hoop teruggeeft. Ja. En als je dan te veel ook je eigen twijfel laat zien, ja, dat verlamt mensen in een bedrijf. Ja. Dus ik denk dat je wel echt jezelf moet zijn en dat het ook echt prima is als er dingen zijn die je niet weet, waar je over twijfelt, dat je dat kan delen met een team. Maar er zijn ook best veel situaties waarin dat gewoon averechts werkt, waarin dat echt niet functioneel is. Nee, en al zou je het misschien graag willen, dat je je toch even moet inhouden.
Ja, we moeten wel krachtig leiderschap blijven tonen.
Ja, je bent wel de leider. Ja. Hè? En mensen kijken wel naar je. En als jij je enorme zorgen maakt of je volgende maand de salarissen nog kan betalen en dat je daar niet van kan slapen, ja, lijkt mij dat niet het gesprek bij de koffieautomaat de volgende ochtend.
Nee, nou, daar had ik nog niet eens over nagedacht. Maar dit lijkt me inderdaad niet zo handig om te vertellen.
Ja,
ja.
Nee, check.
En dit hebben wij wel eens meegemaakt, hè? Ik denk dat elke start-up dat aan het begin wel eens mee heeft gemaakt.
Dat
we niet vertelden, maar dat we de dag voordat we moesten gaan betalen dachten, oké, hoe gaan we dit doen, zeg maar?
Ja.
Kunnen we nog een klant zover krijgen dat ze gaan betalen? Want anders kunnen we morgen niet betalen.
Ja, nee, ja, dat gebeurt gewoon heel vaak. Zeker in de beginfase.
Ja.
Gebeurt dat heel vaak. En dan de goede ondernemers, founders, die op een of andere manier weten die het dan toch wel weer te fixen. En dan is het soms ook maar heel goed dat, hè, dat je ook niet zo heel veel personeel hebt, maar dat die ook niet weten hoe ingewikkeld dat was en hoe dat het bijna fout ging.
Zeker.
Want dan worden mensen, weet je, een ondernemer kan ook denk ik gewoon wat meer stress aan wat dat betreft dan de meeste personeelsleden.
Ja.
Ja, mooi. Ja, Jaap, dan gaan we door naar die van jou. De eerste is, een leider zonder veerkracht kan nooit effectief zijn, ongeacht de andere kwaliteiten.
Oneens.
Oké. Tweede is, persoonlijk leiden is een noodzakelijke voorwaarde voor echt leiderschap.
Persoonlijk leiden met een lange ei?
Ja, deze met een lange ei, ja. Mooi.
Ik ben oneens. Het is een illusie dat je... dat je het kan voorkomen, denk ik.
Mm-hmm. Maar. En de derde is, ondernemerschap wordt te veel geromantiseerd, wat onrealistische verwachtingen schept.
Eens.
Oké. Welke wil jij graag toelichten?
Ja, die laatste blijft dan hangen.
Mm-hmm.
Nou, we hebben hier vandaag een andere gast in het pand. Die zei toevallig toen hij binnenkwam, die was hier voor het eerst. Oh, jullie hebben het zo goed voor elkaar, zeg. Maar dat zal ook vast wel eens een keer anders zijn. Toen dacht ik, vast wel eens een keer anders zijn.
Meestal. Ja.
Zeg maar, men ziet alleen de buitenwereld. En we zijn oud-collega's met elkaar. En daar werkten we ook hard bij onze vorige werkgever. Zeg maar, je hebt geen idee hoeveel stress... Nou, precies het voorbeeld waar we het net over hadden. Mm-hmm. Stress, ellende, ups en downs. We hier in 3,5 jaar tijd hebben meegemaakt. Ook ontzettend veel mooie momenten. Hè? Maar het is bijna een 50-50.
Ja.
Zeker in een groeiende organisatie waar je gewoon alles tegenkomt. En dat wordt zeker verromantiseerd.
Ja. Ja.
Los nog even van de uren die je eraan moet besteden. Hè? Gewoon de ellende, de dingen waar je... Dat brengt ook heel veel leuke dingen met zich mee. Je mag over alles nadenken, maar je moet ook over alles nadenken.
Ja.
Nou ja, en dat is... ja. Pittig, minder leuk dan vanaf de buitenkant gedacht, denk ik.
Ja, snap ik. Tim, je zit heel erg...
Ik zou niet willen ruilen trouwens nog. Ik zou niet terug willen. Dus laten we dat voorop stellen even.
Ja.
Dus de balans is nog positief. Sorry, Tim.
Nee, het is helemaal gelijk. Want maar wat merk ik ook van mensen denken dan... je mag doen wat je zelf wilt, want je bent zelf je eigen baas. Maar uiteindelijk ben je gewoon alles aan het oplossen wat op je afkomt. En daar heb je geen zeggenschap over. Alleen, daar kies je voor, want je wilt ondernemer worden.
Ja, precies.
Dus eigenlijk doe je wel wat je zelf wilt, maar ook weer niet.
En je hebt nu toch alle vrije tijd?
Zeker. Ja. Ik heb alle vrije tijd tot het werk inderdaad. Ja.
Hoezo weekend?
En dat is ook een keuze die je maakt. Hè. Je kunt natuurlijk ondernemer worden en het bewust kleiner houden.
Mm-hmm.
Hè, dat is andere ambities hebben. Dat is ook helemaal oké. En gewoon zeggen, nou, ik ga maar 4 dagen werken. En ik hou het klein, want ik wil de ruimte hebben om andere dingen te doen of met familie bezig te zijn. Wat ook ontzettend belangrijk is trouwens. Ja, en als je een andere keuze maakt, dan weet je wat er op je afgaat. Of in ieder geval, aan het begin weet je het misschien nog niet helemaal, omdat je dan nog naïef bent. Maar nu weet je wat er op je afkomt als je die keuze maakt. Ja, en dat is toch wel weer barstiger dan aan de voorkant gedacht.
Nou, mensen kijken natuurlijk ook heel vaak naar dan de succesvolle ondernemers. Hè? Dus die hebben dan een groot huis, een grote auto en die staan in de quote. En dan ontstaat een beetje dat romantische beeld. Maar die waren ook 10, 15, 20 jaar geleden. Hè? Ook gewoon super hard aan het werk. Met heel veel risico, heel veel onduidelijkheid. En misschien ook jarenlang niet op vakantie kunnen. En dan vergeet je al die duizenden, tienduizenden ondernemers. Ja. Die ook aan het ploeteren zijn. Die niet in de quote 5. Die ook nooit daar gaan komen. Die misschien een tweede hypotheek op hun huis hebben. En het gaat fout. Dat vind ik ook wel een beetje aan het soort, maar goed, wat breder dan, maar het maatschappelijk debat, hè, dan over meer belasten van de rijken, noem maar op. Ik denk dat mensen zich helemaal niet realiseren hoeveel risico ondernemers ook nemen. Geen pensioen, niet dit, niet dat.
Precies.
En ja, dan gaat het goed. Nou, geweldig gedaan, maar je neemt zo ontzettend veel risico in vergelijking tot mensen die er ergens voor kiezen om in loondienst te gaan werken, waar niks mis mee is, maar het is wel echt heel anders.
Ja, 100%. Ja, we hebben zelf ook een gouden kooi achtergelaten, of zo noemden we het wel eens bij AFAS waar we werkten. Hoe kan je dat nou achter je laten? Secundair arbeidsvoorwaarden, primaire arbeidsvoorwaarden, allemaal geweldig, leuke collega's. En dan ga je werken om jezelf geen loon uit te kunnen betalen het eerste half jaar voor niks, zeg maar.
Ja.
In de hoop dat het misschien een succes gaat worden.
Ja, ja, bijzonder. En die leuke collega's. Oh nee, wacht, dat is een andere podcast.
Ja.
Even kijken, Tim, dan gaan we door naar die van jou. De eerste is, de meeste ondernemers zijn niet in staat om een gezonde balans tussen werk en privé te handhaven.
Oneens.
De impact van een onderneming op de samenleving is belangrijker dan het financiële succes.
Eens.
En ondernemerschap kan eenzaam zijn en niet iedereen is geschikt voor deze levensstijl.
Eens.
Roept u maar.
Ik kan wel inkopen welke wil toelichten. Hè? Dat is de tweede.
Ja, zeker. Ja. Ja, dus de impact van een onderneming op de samenleving is belangrijker dan het financiële succes.
Ja, ik moest even over nadenken omdat door de manier waarop je de vraag stelde. Maar als je mij vraagt maar hoe ondernemerschap zou moeten zijn, is dat je impact maakt op de samenleving, waardoor het financiële komt, zeg maar. En om dan het financiële het belangrijkste te maken, gaat voor mij de focus shiften naar de financiën in plaats van naar hetgeen wat je aan het doen bent. Voor mij is entrepreneurship namelijk het oplossen van een probleem voor de samenleving.
Ja.
En als je dat doet, dan creëer je waarde en dan krijg je geld. Zeg maar. En als je dus dat geld als eerst gaat zetten, dan ben je niet meer bezig met het probleem.
Nee, precies. Het ruilmiddel wordt dan belangrijker dan het probleem.
Precies. En daarom denk ik dat de impact het belangrijkste is.
Ja. Mooi.
Mooi.
Iedereen denkt ja. Dus.
Ja, eens. Ja. Nou, en ik denk ook dat daar steeds meer dat ook steeds belangrijker wordt.
Zeker.
Dat daar steeds meer, als je ook medewerkers wil aantrekken, dan gaan die daar ook steeds meer naar kijken. Ik merk ook dat steeds meer investeerders daarnaar kijken. Dus ik denk dat dat op zich dat wel echt goed is. Alleen maar gejaagd door geld. Ja, nou ja, oké.
Okay. Ah, ik denk dat het heel goed kan, korte termijn. Maar lange termijn haak je denk ik op een gegeven moment af.
Ja. 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 Nou ja, en waar haal je zelf ook de voldoening uit? Hè? Wat wil je bijdragen aan de wereld, Nederland, de stad waar je woont, noem maar op. Ja. Het is natuurlijk heel mooi als je iets van een product of een dienst kan bedenken waar je en financieel succesvol mee kan zijn. Dus je kan doorinvesteren, je kan mensen salaris betalen. Je draagt wat bij aan de economie. En daarnaast verbeter je door jouw software onderwijs of zorg of klimaat of wat het ook is. Dat zou ik persoonlijk veel meer voldoening uithalen.
Ja.
Mooi. Je ziet daar wel een verschil in ten opzichte van 30 jaar geleden. Ja, dan ging je solliciteren en dan was het gewoon, ja, wij verkopen je hypotheek en verdienen ontzettend veel geld. Ja. En nu is het, wat is jullie missie? Welke impact maak je? Waarom doen jullie dit eigenlijk?
Ja.
Waarom wil je samen digitaal voorop lopen?
Ja.
Nou ja.
Ja. Dat is een groot verschil.
Ja, eens. Oké, okay, tof. Nou, dank jullie wel. Tijd om door te gaan naar het hoofdonderwerp. En dat is dus van Leiden naar Leiden.
Vind je deze podcast leuk? Laat een review achter en abonneer je om geen enkele aflevering te missen.
Yes, en dan is de eerste vraag. Wanneer realiseerde jij jezelf voor het eerst dat Leiden ook Leiden is?
Nou, nee, dat Leiden Leiden moest worden.
Worden.
Dat was het bij mij meer.
Okay,
nou, dat op een gegeven moment dat je een... Het was bij mij niet zozeer in, zeg maar, als ondernemer. Ik voelde het heel erg toen ik mijn eerste baan in loondienst was bij Randstad Uitzendbureau. En daar begon ik dan als intercedent. En dat deed ik redelijk goed. En dan mocht ik vestigingsmanager worden. En toen was ik eigenlijk gewoon naar mijn mensen aan het kopiëren wat ik als intercedent goed deed.
Ja.
En dus ging het met die vestiging ook heel goed. En toen kreeg ik nog een vestiging erbij en nog een erbij. En op een gegeven moment kon ik eigenlijk zo kort erop zitten. Dat kon niet meer, want het waren te veel mensen.
Mm-hmm.
En toen toen moest ik echt gaan leiden, want anders dan was ik...
Ja, dan werd het leiden voor jezelf.
Ja, dat was gewoon qua uren en noem maar op. Dat was echt niet te doen. Dus dat werd gewoon echt een beetje te gek. En toen moest ik echt een switch maken van oké, wacht even. Als je dan gewoon op vier verschillende plekken, vestigingen, mensen hebt zitten en er gaan er weg en er komen nieuwe bij en die moeten ingewerkt worden. Ja, dat kan je gewoon niet allemaal zelf doen.
Nee.
Dus nou moet je toch op de een of andere manier een goede manager of leider worden. En dat was wel voor mij, is dat denk ik ook in maar alles wat daarna kwam, is dat wel een hele bepalende fase geweest.
Mm-hmm.
Want toen realiseerde ik me dat ik niet alles zelf kon doen.
Nee.
Dat ik echt een modelletje moest verzinnen dat anderen een beetje in mijn filosofie ook heel veel dingen konden gaan doen. En dat ik ook managers had die zeg maar managden in de stijl hoe ik dat zeg maar voor me zag.
Mm-hmm.
Dus dat was mijn transitie eigenlijk naar meer leider worden.
Hoe heb je dat aangepakt? Want dat is natuurlijk een ontzettend lastig punt. Wij zijn met z'n vieren gestart en komen met z'n vieren uit dezelfde school. En hebben dezelfde kijk zeg maar, op zaken en hoe je processen moet automatiseren en een bedrijf moet aansturen. Maar die kennis overbrengen aan de eerste lichting mensen en vooral het lastige aan de tweede, aan de derde.
Ja.
Hoe heb jij dat toen de tijd gedaan? Zeg maar, dat je op het moment dat je toen je kennis en kunde ging overdragen aan die leidinggevende die je onder je kreeg.
Ja, ja. Nou, ik had daar in die tijd wel een groot voordeel dat ik was natuurlijk een schakeltje in een veel groter bedrijf. Mm-hmm. En een bedrijf wat ook super professioneel georganiseerd was met processen, metrics, cultuur, het recruitmentproces van mensen. Hè, dat was ook echt heel goed ingericht dat iedereen die je aannam paste ook echt wel bij die cultuur. Dus dat zijn hele belangrijke dingen. Maar dat hoefde ik zelf eigenlijk niet te doen. Want dat was al georganiseerd.
Frame stond al.
Ja, maar het betekende wel dat ik bijvoorbeeld in de onboarding, in de eerste periode, eigenlijk heel veel tijd investeerde om gewoon met mensen in gesprek te zijn over, joh, dit is hoe ik het zie. Hoe zie jij het? dan ook heel veel waardering uitspreken als dat ging op de manier zoals je dat graag wou zien. Mm-hmm. Maar ook zeggen van, oh, wacht even, waarom doe je dit eigenlijk? Dus de zie ik overigens ook best vaak fout gaan. Dat je dan, één, je moet zorgen dat je mensen vindt die een aantal dingen gemeen hebben met wat jij heel erg belangrijk vindt. Of dat nou resultaatgericht, klantgericht, nou wat het dan ook is. En twee, dat als je iemand hebt gevonden en die tekent een contract bij je, dan begint het pas. Hè? Dus dan die eerste 50, 100, 150 dagen, maakt niet zo gek veel uit. Dat is ontzettend bepalend. Daar zet je de toon. Dus daar moet je ook echt een goed plan voor hebben. Van hoe ga je nou zorgen, in mijn geval, hè, dat zo'n vestigingsmanager dan ook echt helemaal up and running is in die filosofie zoals ik dat voor mij zie. Dus daar maakte ik dan altijd plannetjes voor. En dat ben ik eigenlijk daarna blijven doen. Natuurlijk ook bij bedrijven waar je op een gegeven moment zelf de CEO wordt en waar die processen er niet zijn en dat systeem er niet is en dat recruitmentproces er ook niet is. Dus dat je dan wel weet, oké, het is er niet. Ik vind het belangrijk, dus we gaan het wel inrichten.
Ja, ja. Mooi.
Ja, precies. Vond je het lastig om dat dan los te laten ook? Ja. Want ik kan me voorstellen, als je het helemaal zelf hebt opgebouwd, ja, dan moet je het denk ik een ander laten doen.
Ja, nee, ja. En het was natuurlijk, ik was succesvol door het zelf te doen op de manier zoals ik het deed. Ja. Dus ja. Je moet iets gaan loslaten wat eigenlijk de basis van je succes is. Mm-hmm. En dat je altijd van alles gewoon alles weet. Dat is hartstikke moeilijk. En dan moet je ook een beetje accepteren dat er dus een aantal dingen fout gaan, waarvan je dan natuurlijk eigenwijs denkt, ja, die fout had ik echt niet gemaakt.
Nee, precies.
Dus ja. Ik moest daar vooral leren van, het is oké als een aantal dingen fout gaan. Dat geeft niks. Als het maar niet de allerbelangrijkste dingen zijn. Dus daar eigenlijk mijn keuzes maken in van, waar accepteer ik dat mensen fouten maken en waar wil ik er wat korter op zitten, omdat die fouten, die kosten eigenlijk te veel geld of die hebben te veel impact.
Ja, precies.
Dus daar selectiever in worden. Dat is eigenlijk heel belangrijk als je wil loslaten, als je meer leider wil worden. Mm-hmm. Dat je veel bewuster bent van waar moet ik me echt mee bemoeien? Ja. En waar kan ik ruimte laten? Welke mensen kan ik meer ruimte laten? Welke mensen hebben een beetje meer begeleiding nodig? Mm-hmm. Zodat je daar je focus en je tijd ook verdeelt. Want daar moet je zuinig op zijn, omdat het heel schaars is.
Ja, precies. Ik kan me voorstellen dat dat voor jullie ook wel echt nog steeds een dagelijkse struggle blijft.
Zeker. Ja, het is vooral de balans. Maar dus inderdaad, waar laat je los en waar niet. En, mm-hmm. en inderdaad ook inventariseren bij wie dan en bij wie niet. En vooral ook omdat je bent heel erg snel geneigd om te zeggen van, oké, ik heb dit in 5 minuten gefixt. En dat doe je dan 10 keer en dat is 5 minuten.
Ja.
Terwijl als iemand anders het doet, het duurt een kwartier. Alleen, ja, dat is maar een kwartier. En uiteindelijk 10 keer 5 is maar 50. Dus het is altijd meer tijd die je besteedt.
Ja,
dus
ja,
liever zelf dan niet 90% goed doen, maar accepteer dat 80 is, maar wel keer 10 mensen, zeg maar.
Ja,
maar
Tim, wij zijn wel vanaf moment 1 een organisatie die ontzettend veel verantwoordelijkheid in de lijn legt. En misschien wel mensen te vrij laat aan het begin. Wat ook tegen je kan werken natuurlijk. Hè. Sommigen kunnen daarmee omgaan of sommigen hebben net een wat andere aanpak nodig. Ik denk dat het voor ons ook lastig is om in de directie dingen los te laten. Je begint te lachen. Hè, dus,
maar jullie onderling bedoel je vast?
Ja, zeker. Ja, okay. Ja, dus zeker het eerste 1,5 jaar van de 3,5 jaar deden we eigenlijk met z'n allen alles.
Ja, okay, ja.
Nou, echt tot aan wat voor handdoekje gaan we ophangen, zeg maar. Hè. En daarna zijn we een beetje getransformeerd in, oké, meer de scheiding, hè, van start-up naar scale-up. Hoe ga je nou keuzes maken en bezig zijn met de dingen waarmee je bezig moet zijn? Daar hebben wij het volgens mij heel lastig gehad.
Ja.
Hoe ga je nou je tijd goed indelen in plaats van met z'n allen dezelfde dingen doen?
Ja, maar dat wordt op een gegeven moment natuurlijk heel inefficiënt als je dat
ontzettend. We zaten tot maandagavond tot 11:30 elke avond te vergaderen, zeg maar, over de kleinste dingetjes. Ja. Je wil het echt niet weten.
Ja.
En dat is echt ontzettend moeilijk om dat los te laten. Ik denk dat dat ook een van de succesfactoren is van waar we nu staan. En een van de punten is waardoor sommige ondernemers niet verder komen. Ik sprak gisteren een ondernemer, die heeft een bedrijf met 20 medewerkers. Maar een hartstikke mooi bedrijf in de print. Nou, samen digitaal voorop, dat loopt, maar kan ook heel mooi zijn. En die man is 72. Ik zei, wanneer ga jij er een keer mee stoppen? Hij zei, ja, maar ze kunnen het niet. Ik durf het niet los te laten. Dan denk ik, hier had je 30 jaar geleden mee moeten beginnen. Want jij gaat nooit loskomen. 72, mm-hmm. hè?
Ja,
ja. Was die gelukkig een hele energieke man. Maar denk, dit is precies een voorbeeld van hoe het niet moet.
Ja.
Of niet moet.
Hoe het anders kan.
Hoe het anders kan.
Ja. Een van de dingen wat wel grappig is, ook in deze, wat ik zelf een beetje heb moeten leren. Ik zat mezelf dan ook in de weg, omdat ik, dus als je mensen ook eigenlijk de ruimte wil geven om het te leren. En dus in je agenda ook zorgt dat er tijd is, niet om het zelf te doen, maar om het een ander eigenlijk uit te leggen en te laten doen. En dat kost meer tijd. dat ik op een gegeven moment ook moest accepteren, je moet dan in je planning, in je doelstellingen, moet je daar ook rekening mee houden. Dus ik hield er eigenlijk in de ambitie die ik had geen rekening mee. Dus dan was er ook geen tijd om te zeggen, joh, ga jij het nou maar deze week 3-4 keer doen en dan leer je het wel, want dan konden we die doelstelling niet halen. Dus ik zat vaak in de knoop met, ja, maar ik wil dit volgende maand of volgend kwartaal halen en dan kan dit niet, dan moet ik het zelf doen. En op het moment dat ik daar, zeg maar, die ambitie wat ging bijstellen, dus ook ruimte creëerde voor een nieuwe speler in een voetbalteam om een beetje ingespeeld te raken en ja, die verliest nog een keer de bal, ja, dat is niet anders. Dat gaf mij heel erg rust. Dus dat was echt een schakelpunt waar ik doorheen moest.
Je hebt eerst pijn geleden of pijn moeten lijden met de lange ei dan voordat je weer echt ging lijden.
Ja, precies dat. Ja. En, dat zie ik heel veel bij founders gebeuren.
En hoe was het dan intern bij Randstad, was het als voorbeeld? Dat je vanuit bovenaf natuurlijk moet gaan verkopen, dat je eigenlijk minder gaat presteren dan dat je eerst deed, of niet?
Ja, maar dat was eigenlijk omdat ik daar op dat moment die vestigingen die ik had, die deden het zo goed dat ik zat. Het was meer zeg maar mijn eigen ambitie dat ik met een nog groter verschil die wedstrijd wou winnen. Dus zelfs eigenlijk, ze waren al hartstikke tevreden. Dus ik zat mezelf meer gek te maken dan dat die omgeving zei van joh, je moet harder groeien of wat dan ook. Die groeicijfers waren hartstikke mooi. Dus ik kon. Er was ook meer dan voldoende ruimte en vertrouwen om gewoon te zeggen, joh, rustig, het hoeft echt niet allemaal in één dag perfect te zijn.
Nee, precies. Dat scheelt natuurlijk wel, want op het moment dat je dat het allemaal niet zo lekker loopt, kan ik me ook wel voorstellen dat het ook nog een keer een hoop onzekerheid geeft. Ja. Dus dan heb je een onzekerheid in de geval van, hey, haal ik mijn KPIs of gaat het allemaal wel goed komen? En dan moet je ook nog een keer inderdaad voor de troepen staan. En dan ben je inderdaad, en dan kom je eigenlijk terug op de supersnelle stelling van, nee, heb je dan dat ondernemerschap niet te veel geromantiseerd? Want uiteindelijk gaat wel jouw kop eraf, zeg maar, op het moment dat het niet.
Als er echt druk op komt te staan, dan kan je niet zeggen van, ik geef je even ruimte om het te leren. Als je denkt, kan ik morgen de salaris nog wel betalen of dit moet gebeuren? Ja, dan kan je niet anders dan toch het zelf gaan doen of je ermee bemoeien.
Nee, precies.
Maar goed, dan kan je ook weer uitleggen aan mensen, joh, luister, dit is uiteindelijk niet hoe we het willen. Maar gegeven de situatie nu, moeten we dat wel zo doen. Dus ja. Dat je in ieder geval niet zeg maar het idee loslaat dat je uiteindelijk als het bedrijf groeit, dat je mensen verantwoordelijkheid wil geven, ook ruimte wil geven om toe te groeien naar een bepaalde rol en verantwoordelijkheid.
Ja.
Maar dat er af en toe een moment kan zijn, ja, nu dus even niet.
Nee, precies. Wat is dan jullie meest waardevolle les als je gaat kijken naar hoe geef je het uit handen? Dus wat is je meest praktische tool zeg maar geweest om dat te kunnen doen?
Ja, ik wil bijna zeggen het gewoon doen en het ervaren.
Ja, maar goed, het is wel super. Ja, maar het is wel super spannend natuurlijk. Want als je denkt, ja, en je kunt het beste, je kunt het zelf het beste.
Het mooiste leermoment daarna is dat je ziet dat het vaak goed komt en vaak nog beter ook zelfs. Want het geeft jou tijd en ruimte om andere dingen te doen en andere mensen ontplooien zichzelf.
Ja.
Het is echt een win-win. Alleen dat duurt eventjes.
Ja,
en
precies.
Als je dat licht gaat zien, en dat blijft telkens moeilijk, hè? Want ik ben ook iemand die graag van alles bij me houdt.
Mm-hmm.
Dus ik loop daar zelf ook elke dag weer tegen aan. Maar dan moet je elke dag jezelf weer dwingen van, oh nee, laat maar los, laat maar gaan. Maar creëer ook de ruimte inderdaad om die begeleiding te bieden of iemand die tijd te geven.
Ja, precies.
En dat is een continu proces waar je mee bezig bent.
Ja, maar vind je dan als ondernemer zelf dat je snel leidt? Of is die grens, zeg maar, die lat is gewoon mega hoog? Dat je denkt.
De pijngrens bedoel je?
Ja, of dat het inderdaad echt. En wat jij kwam dus op een gegeven moment op het punt dat je zegt, ja, het kan nu gewoon echt niet meer.
Ja, dat was wel. Dat ging wel ver. Ja. Dus ik denk, ik heb altijd wel een. Ik heb wel een vrij hoge pijngrens.
Ja,
en ik denk dat voor heel veel ondernemers, voor heel veel ondernemers geldt dat.
Ja.
Ik denk dat je wel, je wil iets zo graag, anders ben je geen ondernemer geworden. Mm-hmm. Dus je bent ook echt wel bereid daar gewoon heel veel voor te doen en ook te leiden als dat nodig is.
Ja.
Dus dat denk ik wel. Ja, ik zat een beetje na te denken van wat is. Ik denk dat een soort om echt dingen te kunnen loslaten, is denk ik vertrouwen heel erg belangrijk.
Mm-hmm.
Wederzijds, dus niet alleen het vertrouwen dat jij hebt in die manager of medewerker, maar omgekeerd ook het vertrouwen dat die persoon in jou heeft. Dus als dingen niet goed gaan of als iets moeilijk is, dat je een relatie met elkaar hebt dat heel makkelijk en snel besproken kan worden.
Ja, precies.
Dus dat je voorkomt dat daar problemen door ontstaan. Ja. Dus ik denk dat dat wel. Dat is denk ik wel een heel belangrijk ding om dat te hebben.
Ja.
Ja, en je moet natuurlijk gewoon zorgen. Ja, als je goede mensen aanneemt, dan, dat maakt gewoon de wereld verschil.
Ja, ja, precies. Ja. Zeker waar.
Ja, en dan dus accepteren dat de ander fouten mag maken.
Ja, en ja je maar daar, die maak je zelf ook. Hè? Dat precies, is ook altijd zo. Ja,
ja. Ja, 100%. Wat was voor jou dan, ik ben wel benieuwd naar dat breaking point, zeg maar. En want het is niet dat je vanuit je interne organisatie werd teruggeroepen. Zeg van, joh, Quint, je haalt nu de doelen niet meer. Dat komt omdat je alles zelf doet. Die waren hartstikke
tevreden. Een vraag, is het in jouw rol als CEO bij Funda?
Nee. Dit was eigenlijk een beetje dat van dat ik echt voelde van ik moet nu meer naar echt manager leiden in plaats van de pijn leiden. Mm. Dat was heel erg mijn waking up was bij Randstad. Gewoon dus echt in loondienst dat ik me dat realiseerde. En ik moet ook zeggen dat ik dat daarna eigenlijk niet meer heb gehad. Dus ik was me zo bewust van dat ik dat echt moest en wou leren. Dat ik daar ook echt heel serieus mee aan de slag ben gegaan. En ik denk ook dat ik daar gewoon echt wel goed in ben. Dus goed kan doseren van wanneer bemoei ik me er wel mee, wanneer bemoei ik me er niet mee. Hoe kijk ik naar mensen die binnenkomen? Hoe maak ik ze accountable? Hoe zorg ik dat ik op momenten meer in een supportive rol zit? Ja. Er zijn ook kleine dingetjes als je een vraag krijgt van een manager of van een medewerker. Vind je het dan leuk om het antwoord te geven of niet? Nou, heel vaak moet je het antwoord helemaal niet geven. Je moet zeggen, wat denk je eigenlijk zelf? Welke opties zie je? Wat zijn in de voren? Je moet mensen aanzetten om die verantwoordelijkheid te nemen. Ja. Want anders, ja, dan komen mijn kinderen iedere keer naar papa. Hoe moet dit? Hoe moet dat? Ja, wat denk je zelf? Ja. Dus als je ook echt een bedrijf wil wat schaalbaar is, waar mensen meer verantwoordelijkheid kunnen nemen, meer kunnen groeien, dan moet je ze ook aanzetten. Maar dat betekent misschien dat ze vandaag die vraag hebben en eigenlijk vandaag het antwoord nodig hadden. Dan zegt, nou ja, kom morgen maar terug. Ja, kan je er vanavond even over nadenken. Dus het zijn ook kleine handigheidjes die je moet leren om ook het geduld te hebben om iemand dan gewoon even terug te sturen, te helpen bij het vinden van een antwoord. Terwijl jij soms al weet, ja, tuurlijk, het is A. Zo ingewikkeld is het niet.
Ja, inderdaad. Maar, dan
moet je toch op je tong bijten. Ja. Want precies. Het is uiteindelijk belangrijker dat iemand zelf snapt van, oké, hoe maak ik de afweging? Hoe doe ik dat? Hoe kom ik dan tot A? Oké, prima. En de volgende keer komen ze helemaal niet meer naar je toe. Of hooguit zeggen ze, joh, ik heb dit probleem. Ik heb erover nagedacht. Ik denk dat we het zo moeten doen. Want dat alternatief vind ik niet zo'n goed idee. Wat vind jij? Je zegt, ja, prima, gefeliciteerd. Succes ermee.
Ja, eens. Ja. Toch even dan nog terug naar die vraag. Want ik ben benieuwd, zeg maar, wanneer dat jij die pijn hebt ervaren. Wat was er in jou die zei, hè, was dat thuis of was dat toch op de zaak? Die zei van, joh, Quinten, dit gaat gewoon niet meer. Je moet nu niet meer zelf alles doen, maar je moet het gaan delegeren.
Nee, dat was gewoon, ik merkte gewoon aan alles dat ik gewoon ik was veel te veel uren aan het maken. Mm-hmm. Dus ik was gewoon echt, het werk was gewoon nooit af. Ik was altijd bezig en dan echt gewoon in, niet 60 uur per week, maar echt veel meer dan dat.
Ja. Werd je er ook een minder leuk persoon door? Vond je dat zelf toen nog misschien niet, maar de omgeving?
Het is de periode dat ik mijn vriendin en nu mijn vrouw heb ontmoet. Dus ik weet niet. Ik zou aan haar moeten
meestal
vragen.
Meestal gaat het de andere kant op.
Ja. Ja, ben ik nu een minder leuk persoon geworden? Weet ik eigenlijk niet. Nee, maar ik voelde gewoon zelf van, op deze manier ben ik mezelf gewoon op aan het branden. Dat voelde ik heel erg. En dat was natuurlijk ook nog in die context, weet je, toen Randstad was een bedrijf met heel veel jonge mensen, heel sociaal. Dus het was ook heel veel met elkaar, weet je wel, uitgaan en dat soort dingen. Dus dat was wel echt dat je dacht van, oké, wow, dit wordt wel heel heftig.
Ja,
zo.
Die balans is er niet meer, zeg maar.
Nee. Dus ik heb niet een moment gehad dat ik echt zo denk, oké, dit was een wake-up, dit gebeurde en dat was het moment.
Nee, precies.
Maar het bouwde zich wel op dat ik echt dacht van, oké, dit is gewoon echt op deze manier niet goed schaalbaar. Hier ga ik tegen mijn plafond lopen. Als ik door wil groeien, als ik mezelf door wil ontwikkelen, dan moet ik hier iets op gaan verzinnen.
Ja, en toen ben je wat gaan doen.
Ja, dan kan je gewoon, dat is dan het voordeel van zo'n bedrijf. Dat is natuurlijk het nadeel vaak van startups. Hè. Daar wordt veel minder geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling, coaching, noem maar op. Een aantal clubs die ik ken, die doen dat wel. Dat is bijna een tip die ik zou willen geven aan ondernemers. Zorg ook dat je gewoon goed investeert in je mensen.
Ja.
En dat kan zijn dat je dat zelf doet, maar dat kan ook zijn dat je een hele inspirerende spreker een keer laat komen. Of dat je voor echte high potential mensen, dat je personal coaching regelt, noem maar op. Nou, dat was bij Randstad allemaal voorhanden.
Ja.
En ik ben zelf heel veel gaan lezen eigenlijk over time management.
Ja.
He, dus hoe kan ik zorgen dat ik in zo min mogelijk tijd een zo maximaal mogelijk rendement haal?
Ja.
Nou ja, dat was in die tijd, had je wel al dat, 80-20, getting things done. Tegenwoordig heb je natuurlijk meer, Tim Ferriss zit daar heel erg, dat 4 uur werkweek. Mark Manson met wat is dat? Iets met hup de fuck. Maar dus maar dat dat.
Ja, de art, subtle art of not giving a fuck.
Dat exact. Ja. Ja, nee. Dus ik ben daar. Daar ben ik me heel erg in gaan verdiepen, omdat ik gewoon wou kijken hoe kan ik een maximaal rendement uit mijn tijd gaan halen.
Mm-hmm.
Ja, en dat is inmiddels is dat een soort onbewust bekwaam. Dat is mijn default setting geweest. Dus ik ben denk ik vrij goed in het inschatten van waar moet ik of waar moeten wij, waar moet een team, waar moet je wel en niet tijd en energie in steken. En we gaan pas lopen als we dat helder hebben.
Ja, precies.
Want anders dan verlies je gewoon heel veel energie. En dat is vind ik gewoon zonde.
Hoe heb je dat dan geïmplementeerd, zeg maar, in je leven? Want ik kan me ook voorstellen dat als je daar eenmaal aan begint, zeg maar, dat het in het begin ga je hele grote stappen maken en dan is het allemaal nieuw. En later heb je misschien toch wel een keer de neiging om terug te vallen in de oude patronen.
Ja, dat is op zich wel een goede vraag. Maar dat is een beetje dus dat het rare van dat onbewust bekwaam is, dat ik echt moet nadenken van hoe ik zou. Ik kan niet eens echt uitleggen hoe ik dat nu doe, omdat het gewoon een soort tweede natuur is geworden. Maar ik weet wel hoe ik het mezelf heb aangeleerd. En dat is echt gewoon heel praktisch. Dat ik lijstjes voor mezelf maakte van wat is deze maand belangrijk?
Ja.
Wat ga ik dan komende week doen? En dan ging ik de volgende keer op zondagavond zitten en dan ging ik evalueren van de dingen die ik had besloten dat ik afgelopen week had willen doen, heb ik die ook gedaan?
Ja.
En als ik die niet gedaan heb, hoe kwam dat dan? En is dat goed of is dat slecht? Wat wil ik volgende week gaan doen? Dus ik maakte bijna een logboek waar ik, nou, dat heb ik zeker 2-3 jaar lang gedaan. Iedere keer terughaalde van, oké, wat ben ik daar aan het doen? Noem maar op. En dan ging ik 1 keer per half jaar, ging ik 2 of 3 dagen ergens in een hotel zitten.
Ja.
En dan zoomde ik uit en dan ging ik kijken van, oké, afgelopen half jaar, wat had ik willen bereiken? Persoonlijk en met de business. Wat is daarvan terechtgekomen? Eigenlijk een soort retrospectie in mijn eentje.
Ja.
Van oké, hoe is dat gegaan? En dan krijg je natuurlijk, als je dat doet, krijg je gewoon heel veel inzichten. Mm-hmm. En oké, wacht even. Dus iedere keer loopt dit door mijn agenda heen. Hoe komt dat nou? Want het is eigenlijk helemaal niet belangrijk, maar ik ben het wel aan het doen. Waardoor ontstaat dat?
Ja.
En dan ga je helemaal terug naar eigenlijk de oorzaak daarvan. En dan word je er steeds handiger in. En dat kan je alleen doen. Maar dan kan je natuurlijk ook andere trucjes voor verzinnen. Dat je dat met iemand anders doet. Als je daar meer moeite mee hebt om dat zelf te doen.
Ja, als een soort accountability partner, zeg maar.
Ja, in een spiegel. Ja. Want je moet jezelf dan wel. Ik legde mezelf wel serieus op de pijnbank. Dus was af en toe best wel pijnlijk als ik ernaar keek. En dan was ik ook echt super streng naar mezelf.
Mm-hmm.
Van ja, Schrevenels, dit kan gewoon echt niet. Dat is gewoon, moet je nou kijken. Dit waren je doelstellingen. En toen had ik eigenlijk een soort correctiegesprek met mezelf.
Ja, precies.
En heb je het ook bij je team dan zomaar naar binnen gekregen? Dat ze dat ook gaan doen?
Ja. Dit gebruik ik best wel vaak. Ja, dat ik ook echt de tip van, joh, word je veel bewuster van wat zijn nou echt de belangrijke dingen en waar gaat je tijd nou eigenlijk naartoe? En dan kan je hebben die Eisenhower matrix heb je met urgent en belangrijk. Ja. Dat is echt een super simpele. En als je die niet kent, is dat best wel een eye-opener voor mensen van, oké, wacht even. Dus nee, dat gebruik ik wel regelmatig. Maar ik ken niemand die zullen er ongetwijfeld wel zijn, hoor. Maar ik heb het toen echt wel heel radicaal ben ik het gaan doen. Dat ben ik eigenlijk nog niet tegengekomen.
Maar alsnog heb jij er zo lang over gedaan, hè?
Ja.
Van zeg maar bewust onbekwaam naar onbewust bekwaam. Ja. Zei je net al, nou, ik ben bijna 3 jaar bezig geweest om zeg maar dit in mijn systeem te krijgen. Om het een tweede natuur te laten zijn. Kan je nagaan hoe lang dat ook gaat duren om je mensen naar dat niveau te tillen.
Ja, maar dat is denk ik een beetje ook process. Die 10.000 uur regel. Hè? Je moet 10.000 uur iets doen om er echt goed in te worden.
Ja.
Nou ja, ga maar draaien.
Ja, je merkte op een gegeven moment, ging ik het merken, dat ik dan eigenlijk op zondagavond dacht van, joh, ik heb helemaal geen zin om het te doen. En dat kwam vooral omdat het zijn waarde begon te verliezen. Hè, dus dat was natuurlijk niet van de een op de andere dag, maar dat ik wel merkte van,
oké, wel gegroeid.
Ik hoef dit niet meer iedere week te doen, weet je. Ik ben me zo bewust. Ik had ook echt gewoon, als ik dan naar mijn agenda keek, en dan wist ik gewoon, oké, wacht even, komende week, hier staan een paar meetings in, die zijn echt helemaal niet zo belangrijk. Dus dat werd een soort automatisme. Ja. En dan kon ik dat minder doen. Maar nog steeds heb ik regelmatig, zeg maar, creëer ik mijn momenten om gewoon even te zitten en te kijken van, oké, prima. Komend kwartaal, komend half jaar, wat zijn echt de belangrijke dingen? Maar omdat je het zo vaak hebt gedaan, kan je het gewoon heel snel doen. Dus ik ben er gewoon dan eigenlijk handiger in geworden. Inderdaad, gewoon getraind.
Ja, precies.
Om nee te zeggen.
Ja,
dat is het bijna.
Ja.
Dat is het eigenlijk down the line.
Ja, dingen terug te duwen, nee te zeggen. Of te zeggen van, jongens, dat heb ik echt geen enkel probleem in een meeting. Dan zitten we ergens over te praten. Jongen, daar zitten we hier over te praten. Dit is helemaal niet waar het echt om gaat. We moeten het hierover hebben.
Ja.
En dan heeft iemand misschien een hele presentatie gemaakt. Zeg, joh, ik vind het heel vervelend. Het is een geweldige presentatie, iets zal wel. Maar dat is niet waar het echt om gaat. Dus we moeten het echt hierover hebben. Dus ook, zeg maar, daar vanuit hele goede intenties en beste bedoelingen, maar dat kan soms best wel vervelend voor mensen zijn, ook gewoon de interventie doen en te zeggen, hier gaat het helemaal niet over.
En als je nu, kan je jezelf nu recht in de spiegel aankijken en zeggen, ja, ik ben op dit moment in mijn huidige leven volledig in controle op dat vlak? Is dat ook nog in disbalans?
Nee. Voor wat betreft die prioriteitsstellingen, oh, ja zeker. Ja, nee, dat heb ik. Er zijn allerlei andere dingen die misschien beter kunnen. Nee, dat heb ik echt wel onder controle. Ja, zeker. Ja, nee, ik ben echt absoluut de baas over mijn eigen agenda, de dingen die we doen, de dingen die besproken worden. Ja, zeker. Ja. Ja.
Heerlijk.
Ja, dat is eigenlijk heel fijn. Ja, het is een mooi moment. Even stil.
Ja,
muziekje. Even muziekje.
Nou, wat vinden jullie maakt dan een goede leidinggevende? Naast, zeg maar, natuurlijk het kunnen delegeren.
Ik denk net dat de kern al geraakt werd eigenlijk. Ja. Ja, dat ze vertrouwen, maar dat is inderdaad dat wederzijdse vertrouwen. Dus van, oké, jij mag dit doen. Maar als echt shit is en je komt bij mij uit, dan help ik je.
Ja.
En als dat er is, denk ik dat je al heel ver bent.
Ja inderdaad. Ja,
sowieso zonder vertrouwen kun je überhaupt niks, wat mij betreft. Toch, nee. Dat is überhaupt de basis. Dan kun je allerlei andere mooie, inspirerende verhalen vertellen. Maar als ik jou niet vertrouw, dan neem ik dat ook niet aan.
Nee.
En dan precies. Doe ik er ook niks mee.
Nee. En dan kan ik je ook niet goed feedback geven. Dan durf ik ook niet naar jou als leider te gaan en te zeggen van, joh, weet je, nou deed je gisteren dat. Daar ga ik me alleen maar onzeker van voelen. Ja. Daar heb je niks aan.
Ja.
Dus dat, ik denk, dus het vertrouwen in combinatie met ook duidelijke, dat het duidelijk moet zijn van, weet je, wat is je opdracht? Wat moet je focus zijn? De rolverantwoordelijkheid.
Ja. Mm-hmm.
Als je de combinatie van die twee hebt, dan ben je al een enorm end. Dat er iemand ook weet van, oké, als ik het komende kwartaal mijn rol goed invul, dan betekent het dit en dit en dit. Ja. Dat is dan ook waar je iedere keer naar terug kan grijpen.
Mm-hmm. De rol als leidinggevende of de rol voor de mensen onder je?
Allebei. Ja, dus ook dat je echt heel duidelijk hebt van waar maak ik als leidinggevende, als leider, waar maak ik het verschil? Dus wat ga ik het komende kwartaal, komende jaar doen? En dat kan je ook delen met mensen. Dat ze ook weten wat ze van jou kunnen verwachten. En dat misschien sommige afdelingen ook weten dat je niet zo heel veel tijd voor ze hebt. Want jouw focus ligt ergens anders.
Ja.
Maar ook dat de mensen die aan jou rapporteren ook helder hebben van oké, dus we zijn goed aligned. Hè, de verwachting is als ik 21 klanten binnenhaal, dan heb ik het heel erg goed gedaan. In plaats van ik moet die 10 bestaande klanten tevreden houden. Nou, dat is nogal niet anders in je agenda en waar je mee bezig bent. Dus dat scherp hebben en dan kan je ook gewoon met elkaar in gesprek gaan over de opdracht die er ligt, de rol, de baan, de verantwoordelijkheid.
Ja.
In hoeverre past die ook bij jou? Ben jij ook de juiste persoon om dat te doen? Welke superkrachten kan je inzetten om dat goed te doen? En welke dingen zijn aandachtspunten? Dus moeten we met elkaar over in gesprek dat je dat ontwikkelt of dat je daar niet te veel last van hebt?
Ja.
En wat je soms ziet gebeuren is met name bij wat het mooie van snel groeiende bedrijven, scale-ups, is dat er natuurlijk allerlei. Dat betekent dat de organisatie heel snel groter wordt en dan komen er managementlagen, noem maar op. Dat geeft natuurlijk aan relatief jonge mensen heel snel de kans om door te groeien. Wat ik al zei, er is vaak weinig persoonlijke begeleiding. Dus het is ook best wel link als je iemand laat doorgroeien. Want ja, hoe goed is die eigenlijk al? En als je dan ook nog niet helder hebt waar iemand voor verantwoordelijk is, en dat je dan een founder team hebt, wat misschien zelf ook niet zoveel managementervaring heeft, ja, dan drijft iemand af niet van de, dan noemen ze dan, je hebt de, zeg maar, je comfort zone, je hebt je learning zone, en dan heb je de panic zone. En dan duw je iemand die paniekzone in.
Ja.
Ja, en dat is echt killing. Dus maar je zit dat met goed
elkaar,
doseren.
Je zit met elkaar op een soort rijdende trein natuurlijk als start-up. En je ziet het vaak pas als iemand uiteindelijk in die panic zone zit. Want je gaat maar door.
Ja, maar dat is dus ook dan wel, denk ik, een beetje de kunst. En daarom zijn vaak degene die voor de tweede, derde, vierde keer een onderneming starten, daar wat beter in dan degene die dat voor de eerste keer doen. Dat het dus wel jouw rol en verantwoordelijkheid als ondernemer, founder, leider is om daar van tevoren al over na te denken van oké, wacht even. Stretch ik hem nu niet te ver? En hoe hou ik vinger aan de pols? Dat je wel echt ervan bewust bent en niet zelf zo hard aan het rennen bent dat je niet doorhebt dat drie mensen die je net een hele mooie kans hebt gegeven alle drie tegelijkertijd opgebrand raken.
Ja, je moet ze beschermen.
Ja, dat denk ik wel. Ja, je moet ze af en toe toch een beetje, dat is überhaupt denk ik met jonge talentvolle mensen, af en toe een beetje tegen zichzelf in bescherming nemen omdat ze gewoon vaak veel te veel willen en denken dat het ook allemaal kan. En dat is niet altijd zo. Dus gedoseerd loslaten.
Ik vind dat wel echt een hele lastig hoor.
Ja, maar ik wil zeggen, want hier wordt het dus interessant. Want aan de ene kant zeggen we, oké, dus we moeten als leider zeg maar mensen om ons heen verzamelen die of beter zijn dan wij of waar we 100% vertrouwen in hebben. Want wij moeten leren delegeren. Want anders dan lopen we zelf zeg maar tegen de randjes op. Maar we moeten de andere mensen ook gaan beschermen dat zij niet in precies dezelfde valkuilen gaan trappen als waarom wij eigenlijk zijn gaan delegeren.
Het lastige aan een start-up is alleen dat er niet altijd de ruimte is om iedereen te beschermen. Omdat we, jongens, we hebben maar zo weinig mensen, iemand moet het doen.
Ja.
Zeg maar,
ja.
Dus dan, en dat is continu zeg maar afweging, wel niet, oké, we gaan het toch maar wel weer doen. Terwijl je eigenlijk denkt, het zou er eigenlijk niet meer bij kunnen.
Ja. Nee, precies. Ja. En hoe zorg je er dan voor dat je op dat moment toch op de rem trapt?
Nou ja, nee, maar dat betekent ook dat je, dus met de mensen die je aanneemt, moet je ook wel zorgen dat ze bepaalde weerbaarheid hebben en een behoorlijke druk aan kunnen. Hè? Dus als zoiets een keer gebeurt, dat ze niet meteen zeggen, ja, maar staat niet in mijn functieprofiel. Dan denk je, oké, wat moet ik daar nou mee? Ja. Of het is 5 voor 5, mag ik nou een overuur gaan schrijven als ik nog blijf? Ja, dus dat klinkt een beetje flauw, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je op een bepaalde cultuur en mentaliteit, zeg maar, dan mensen aanneemt. En dat je vervolgens, ja, natuurlijk, je moet zeg maar gaan delegeren. Maar je kan natuurlijk zelf wel bepalen wat je delegeert, hoeveel je delegeert. Dus daar dan wel een beetje selectief in zijn.
Ja, precies.
Betekent niet dat je alles zomaar over de schutting kan flikkeren en ik zie wel wat er gebeurt. Nee, dat betekent dat je misschien moet zitten van, joh, weet je, ik wil nu graag dat jij dat marketingplan voor volgend jaar, dat jij dat gaat maken. Mm-hmm. Dus die krijg je die verantwoordelijkheid. Ik kan je daarbij helpen. Hè? Dan gaan we even zitten van, oké, weet ik veel, de appendix, de inhoudschaal, hoe ziet het er eigenlijk uit?
Ja, ja.
En dan ga jij dat maken. En hebben tussentijds gaan we een keer zitten voordat de dus dan delegeer je wel, maar dan doe je het een soort van gedoseerd. Dan zeg je niet meteen, zoek het zelf maar uit.
Nee, meer in een soort van coachende rol die je dan aanneemt.
Ja, dus dat moet je ook een beetje, denk ik, bepalen van persoon tot persoon. En je key mensen zijn dat ook wel waard.
Ja, snap ik. Ja, wat zouden dan voor jou de meest concrete of grote handvatten zijn voor leidinggevenden om daar echt mee aan de slag te gaan?
Dus het zijn vaak de simpele modelletjes die ook echt kloppen. Mm-hmm. Dus ik heb er al ik noem normaal niet zo heel veel modellen. Ik heb er nu al best wel wat genoemd. Maar je hebt ook dat modelletje van situationeel leidinggeven. Dat is S1, S2, S3, S4. En dat is vaak al heel prettig. Want dan kan je eigenlijk zien, hè, dus S1, dat zijn mensen die bijvoorbeeld net nieuw binnenkomen in een baan die nieuw voor hun is. Dat vraagt een andere stijl van leiding geven dan iemand die in S4 zit. En S4 is iemand die eigenlijk gewoon helemaal up and running is. Een zelfstandige professional. Die heeft een heel ander soort management aandacht nodig.
Mm-hmm.
Dus alleen al door eens zo'n modelletje te lezen, denk ik dat je er meteen bewust van wordt. Oké, wacht even. Ik kan dus niet iedereen op dezelfde manier managen. Nee. Als ik iemand net gepromoot heb van software developer naar head of engineering, ja, dan is dat een hele nieuwe rol. Die was misschien heel zelfstandig als developer, maar nu moet ik dan toch zorgen in een van die stijlen dat ik wat meer ga helpen en op een andere manier ga sturen.
Ja, precies.
Ja, dus dat is een van de dingen die kan helpen.
Hier hebben wij de eerste jaren ook gigantische fouten in gemaakt, denk ik.
Ja, zeker. Maar in de eerste jaren hebben wij gewoon heel veel geacteerd op gevoel, zomaar. En kijken van, we weten het wel, we proberen het, het voelt goed dit. En als je het zo bekijkt, zijn er veel meer systeempjes die dan, zomaar, jou de ruimte verschaffen om echt na te denken over waar het over gaat.
Ja, precies. Ja.
En je zei net al, de meeste founders hebben zelf helemaal geen managementervaring voordat ze starten. Nee. Was bij ons hetzelfde geval, hè?
Ja,
oké, minimale managementervaring.
Ja, echt minimaal.
Ja, en dan is het letterlijk met vallen en opstaan.
Ja. Nee, en dan ben je eigenlijk, dan moet je zelf ook nog in je rol groeien.
Ja, ja.
Dus hoe kan je die dan zo goed doen dat je iedereen eronder perfect kan helpen? Ja, dat is niet zo. Maar daar geldt dan ook weer voor. Van oké, als je daarvan bewust bent, van hoe kan je dat de-risken? Hoe kan je dan zorgen dat risico... Dus ga je dan zelf naar coaching? Heb je mentor? Doe je een raad van advies? Kom je misschien wel op een punt dat je zegt, ja, wacht even, het bedrijf wordt nou zo groot. Wij als ondernemers, founders, wij gaan een CEO inhuren. Ja. Het is ook voor heel vaak voor, nou ja, meestal wordt die conclusie te laat getrokken.
Ja.
Dus dat de shit zo groot is.
En
ook dat het bedrijf eronder gaat leiden.
Ja, als bedrijf zijnde.
Ja, en dan zeg je, nou, nu kan ik echt niet meer anders.
Maar, omdat je het daar niet los wil laten. Als founder zijnde.
Ja, en het is natuurlijk founder, CEO. Dat is natuurlijk op een gegeven moment ook gewoon het ego wat erbij komt. En noem maar op. Hè. Dus dat is.
Maar het is geen gegeven inderdaad als jij een bedrijf start, dat je 10 jaar later of 5 jaar later nog steeds de juiste man of vrouw of het op de juiste plek bent.
Nou, sterker nog, dat is de uitzondering.
Heel vaak niet.
Ja. Nee, dat is de uitzondering. Hè. Ik bedoel, dat is een Jitse Groen bij Thuisbezorgd. Ja. Dat was Frits Goldschmeding ooit bij Randstad. Maar dat zijn echt uitzonderingen hoor. Of wat je soms ziet, en Mark Zuckerberg heeft dat natuurlijk gedaan met die Sheryl Sandberg. Dan eigenlijk gewoon een soort wingman erbij hebben. Een COO. Die eigenlijk gewoon het hele bedrijf runt. Die gewoon zo sterk is en zoveel ervaring heeft.
Zelf nog het gezicht blijven van.
Ja. En misschien betrokken dan bij meer strategie dingen en noem maar op. Maar wel, nou ja, dus ook heel bewust zijn van Er kan een punt komen dat je in het founder team kijkt en zegt van oké, er zijn een aantal dingen voor het bedrijf nu gewoon heel erg belangrijk. Wij hebben dat niet of wij willen dat niet. Hoe gaan we het oplossen?
Ja.
Mooi.
Het zijn moeilijke keuzes. Dat zijn echt moeilijke, zware keuzes.
Ja,
zeker.
Om uiteindelijk te maken.
Ja, maar het wordt helemaal moeilijk als het ook betekent dat eigenlijk een van de founders eigenlijk helemaal niet meer bij het bedrijf past. He, dus dat je ook eigenlijk tot een punt komt van oké, dan moeten we misschien verder gaan zonder jou. Nee, dat is...
Dat zijn pijnlijke gesprekken.
Zeker, ja. Maar dus dat is ook heel handig dan als zoiets begint te spelen om daar eigenlijk een extern iemand bij te halen. Mm-hmm. Iemand die dat een beetje faciliteert. Mediation, dat klinkt dan veel te zwaar, maar dat is het wel een beetje. Mm-hmm. Want ja, dit zomaar even onderling met elkaar bespreken, dat heeft zoveel impact, dat gaat bijna nooit goed.
Nee.
Dat eindigt dan bijna altijd gewoon met gedoe.
Ja, en uiteindelijk wordt het ook natuurlijk zo'n ondernemer ook groter dan jezelf, hè? Ik bedoel, je hebt in één keer heel veel verantwoordelijkheid voor heel veel gezinnen. Nou, in ons geval bijna 40 gezinnen, zeg maar. Die ook nog een keer van dat hele bedrijf moeten leven. Ja, dus ja. Dan moet je op een gegeven moment ook heel eerlijk en kwetsbaar naar jezelf durven zijn. Zeggen van, joh, kan ik dit allemaal inderdaad nog aan om het beste voor mijn mensen te hebben?
Collectief is belangrijker dan het individu.
Ja,
100%. Nou ja, en wat ik ook heel vaak zeg, wat is nou het belangrijkste? Hè? Ik bedoel, je bent aandeelhouder, eigenaar van het bedrijf. Dat is uiteindelijk toch het belangrijkste. Dus vanuit dat perspectief moet je kijken, wat is het beste voor het bedrijf?
Ja.
En je moet niet, denk ik, als ondernemer een soort vast gaan houden aan een baan. Dat zou een beetje raar zijn.
Maar daar eigenlijk ook weer dat zakelijk succes, wat je aan het begin noemde.
Ja.
Van
dat
het belangrijkste.
Ja, zeker.
Mooi. We zitten alweer op de 3 kwartier van de podcast.
Gaat snel.
Ja,
volgens mij had
zeker
je nog
snel.
Veel meer vragen.
Ja, zeker.
Ja, echt een hele lijst erop gesteld.
Ja, dat klopt. En ik heb er werkelijk inderdaad 1 van gesteld.
Echt?
En, ja, zeker. En de rest kwam inderdaad gewoon allemaal op. Oh, dit is interessant.
De rest in de show notes.
Ja, precies. Quint, ja, we zullen inderdaad sowieso jouw LinkedIn profiel en jouw boek denk ik ook wel leuk. Om die in de show notes te zetten. Dankjewel dat je er was.
Leuk. Graag gedaan.
Tim en Jaap, ook bedankt dat jullie er waren.
Jij bedankt.
Jij bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Dit was hem weer, een nieuwe aflevering van VTalks. Op zoek naar meer inspiratie? Volg ons dan op LinkedIn, YouTube, Instagram of TikTok. Je vindt de linkjes in de show notes. Tot de volgende aflevering.